In beide verdiensten vandaag is de schriftlezing uit Genesis 35. Vanmorgen de versen 1 tot en met 5.
Daarna zei God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw kleren. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel en ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden.
Het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, Genesis 35, gemeente, wordt vandaag twee keer bepreekt. Vanmorgen de woorden uit vers 1. Ik wil dit vers voorafgaan aan de verkondiging van Gods woord nog één keer met u lezen. Vers 1 van Psalm van Genesis 35. En luidt Gods woord: daarna zei de God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Zowel vanmiddag als ook vanavond is het thema waaronder Gods verkondiging van Gods woord plaatsvindt: op naar Bethel, op naar Bethel. Twee lijnen vanmorgen: op naar Bethel, op Gods bevel. En alles tweede met Gods belofte. Dus op Gods bevel, met Gods belofte. Gemeente, we staan aan het begin van een nieuw jaar. En ik weet niet hoe het u vergaat. Misschien heeft u dat ook gedaan. Als we dan vanmorgen zo samenkomen in de kerk en u heeft uw plaats op tijd ingenomen, dan ziet u de een na de ander binnendruppelen. We weten niet alles van elkaar, maar we weten wel verschillende dingen van verschillende adressen. Bij het ene gezicht denkt u met hem of haar aan iets moois wat daar mag worden verwacht. Er zijn verschillende echtparen onder ons ook vanmorgen die in blijde verwachting zijn. Voor het eerst of weer opnieuw en sommigen voor het eerst na jarenlang gebed. Wat een zegen, wat een vreugd en wat een verwachting. Jullie houden elkaar ook in de gaten en je weet van verschillende van je leeftijdgenoten onder ons die in het komende jaar examen hoopt te doen. En je leeft met hem of haar mee. Er zijn er onder ons die in het komende jaar een bijzonder gedenkmoment mogen hebben in hun huwelijksleven of in hun persoonlijk leven. Misschien zijn de uitnodigingen al verzonden. Je kijkt met die desbetreffende familie na die bewuste datum uit. U heeft ook mensen zien binnenkomen waarvan u weet dat er grote zorgen zijn. Veel verdriet, spanning en onzekerheid. Zorgen vanwege ziekte. Verdriet vanwege een naderend afscheid. Zorgen waarvan we met elkaar weten die zorgen zullen blijven voor de rest van het leven. En zo leef je in gedachten met elkaar mee. En u en ik, we hebben ook onszelf vanmorgen meegenomen naar de kerk. Of je zit vanmorgen met jezelf te luisteren. En ook wij, we hebben onze zegeningen. En we hebben onze zorg. Er is één ding, gemeente, dat ons vanmorgen samenbindt. En dat deze nieuwjaarsmorgen ook tot een uniek moment maakt in de geschiedenis van onze gemeente. We kijken ook gezamenlijk uit naar het moment dat onze vertrouwde plaats in mogen innemen, de kerkbuurt. Ik kan me zo snel niet herinneren wanneer we elkaar voor het laatst als gemeente in ons geheel op een nieuwjaarsmorgen hebben ontmoet. Dat is alweer enkele jaren geleden. En wat ligt daar veel tussen? Coronaperiode, waardoor het onmogelijk was om op de laatste nieuwjaarsmorgen in de Bethelkerk aan de kerkbuurt als gemeente in het geheel samen te komen. Waardoor het ook onmogelijk was om als gehele gemeente aanwezig te zijn in de Bethelkerk in de laatste dienst, toen de kanselbijbel werd dichtgedaan door twee broeders van de kerkraad en de kerk werd uitgedragen. Nu zijn we vanmorgen samen. Heeft u het opgemerkt? Heb je God gedankt? En tegelijkertijd, gemeente, als ik dat zo zeg, dan weet ik dat er onder ons zijn, en ze zitten ook in ons midden, die ook op die bewogen periode met verdriet terugkijken. Wat zijn er in de achterliggende periode veel van ons ontvallen? Die wel bij de laatste dienst aanwezig waren. Toen we nog als gemeente samenkwamen, op die bewuste middagavond. En die niet aanwezig zullen zijn als we in het komende voorjaar onze eerste kerkdienst weer hopen te beleggen. In de kerkbuurt. Wat is er onderweg veel gebeurd? Veel zorg, veel moeite en veel verdriet. En tegelijkertijd klinkt vanmorgen het bevel van de Heer: maak u op en trek naar Bethel. En laten we die woorden vanmorgen in deze concrete situatie en in deze bijzondere nieuwjaarsdienst die wij als gemeente uit Gods hand mogen ontvangen, ook maar even heel concreet lezen. Trek op naar Bethel. Die woorden mogen klinken aan het begin van een nieuw jaar. En die woorden geven dankbaarheid, verwondering en ook verwachting. God wil met ons optrekken. En ik zeg dat niet vanuit de vanzelfsprekendheid alsof wij daar recht op hebben. Maar ik zeg dat vanmorgen wel staande achter het woord van de Heere zelf. Het is Gods woord dat vanmorgen klinkt in onze concrete situatie als Bethelgemeente op weg naar het nieuwe Bethelgebouw. Maak u op, trek op naar Bethel. En zonder te suggereren dat ook in de komende maanden misschien geen dingen zullen gebeuren waardoor we opeens onze agenda moeten bijstellen. Niets is zeker in dit leven, toch dan alleen de Heer en Gods belofte. Mogen die woorden van morgen wel klinken aan het begin van dit nieuwe jaar. En wat een zegen is dat, gemeente, dat we ook gezamenlijk mogen uitkijken naar zo'n bijzonder moment. En ik denk dat u net als ik ook bijvoorbeeld heel erg nieuwsgierig bent en daarom vrijdag of zaterdag graag even wil rondkijken in het nieuwe kerkgebouw om te zien wat voor vorderingen worden gemaakt en hoe ons nieuwe kerkgebouw eruit ziet. Als betrokkenheid op elkaar. De mensen die achter de schermen ook al hun krachten en energie en tijd geven. Maar ook vanuit het heimwee, toch? Heimwee naar die vertrouwde plaats. En als ik dat zo heimwee uitspreek, dan zeg ik dat ook met een bepaalde jaloezie. Omdat wij als gezin niet weten wat het is om te kerken in een gebouw waar het voorgeslacht voor ons zat. Maar de meeste families in het midden van deze gemeente kunnen dat wel vertellen. Dat in dat kerkbankje waar je toen zat, je ouders gezeten hebben, je grootouders. En voor verschillende onder ons geldt dat zo teruggeleid kan worden tot 3-4 generaties terug. Dat onder andere maakt die plaats tot een vertrouwde plaats. Een plek waar je grootgebracht bent. Waar je aan de hand van je vader of moeder voor het eerst over de drempel van de kerk kwam. Om als klein kind te zitten in een groot kerkgebouw onder de verkondiging van Gods woord. De verkondiging van de predikanten die toen in die tijd u als gemeente hebben gediend. Wat een zegen gemeente. Als je met alle onzekerheden in het leven toch een aantal van die vaste plaatsen mag hebben. Bijvoorbeeld dat kerkgebouw. Als een stille getuige dat de Heer wil werken in de lijn van de geslacht. Dat de God van Bethel ook vandaag werkt, leeft, regeert en zijn naam wil verheerlijken in de lijn van de geslacht. En wat een verschil trouwens met de woorden die vanmorgen mogen klinken in het midden van de gemeente, de tekst van vanmorgen. Maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En de situatie waarin Jacob deze woorden hoort. Wij horen deze woorden vanmorgen in een gastkerkgebouw waar we te gast mogen zijn. En wat ons aan de ene kant ook dankbaar stemt. En tegelijkertijd ervaren we soms ook wat ongemakkelijkheden, ook als het gaat om de kerktijden. Maar dat moeten we ook voelen. Om te voorkomen dat we ons hier thuis voelen. Ons thuis is daar. En een andere gemeente kerkt hier. We hebben die ongemakkelijkheden ook nodig. Mag ik dat even opmerken, gewoon aan het begin van dit nieuwe jaar. Om met elkaar in gesprek te raken, toch? Het zal toch niet waar zijn, gemeente, dat we nadat we dit kerkgebouw verlaten, weer als schepen in de nacht elkaar passeren en hoogstens af en toe elkaar even op straat groeten. Laat dat niet gebeuren. Laten we elkaar vast gaan houden. In deze tijd van verbrokkeling. Van verwarring. Maar ook vanwege het verlangen toch. Het gebed van de Heidelberger. Bewaar en vermeerder uw kerk. En dan denken we toch niet in gedachten alleen aan de Bethelkerk toch? Ook aan de Boaskerk. Andere kerken in ons dorp. Bewaar en vermeerder uw kerk. Maar wij mogen deze woorden horen in een situatie van zegening, van zorg van de Heer. En dat is niet te vergelijken met de situatie waarin Jacob die woorden hoort in Genesis 35 als God spreekt. Wat een zorgen zijn er opeens in het leven van Jacob weer gekomen. Ben je net terug in het beloofde land, het land van je voorgeslacht, het land waarvan je weet dat de Heer dat in de lijn van de geslachten via Abraham, Isaac aan jou hebt toegezegd? Heb je net je tent opgeslagen binnen de grenzen van het beloofde land en kun je voor je gevoel alle onveiligheden, alle onzekerheden die je ervoer in de tent van je schoonfamilie bij Laban ver weg achter je laten? Je kan dat boek dan sluiten, je begint aan een nieuw hoofdstuk. En dan nota bene nog niet eens door de buren. Door de inwoners van Kanaan. Maar door je eigen kinderen. Is er een tent vol zorg, verdriet en verwarring. Begon onschuldig, hè? Dina als pubermeisje. Die er graag op uit wil. Om te kijken en bekeken te worden. De jongen zag haar en zij zag de jongen. En dat liep helemaal uit de hand. Broers die zich beledigd en in hun eer gekrenkt voelen. En via een list, waar hebben ze dat eigenlijk geleerd? Dat listig. Dat onder het mom van godsdienst. Dat voorstel aan Sichem. Als jullie bij ons willen horen en wij bij jullie, moet je worden zoals wij. Besnijd alle mannen en jongens in Sichem. Dan zijn we één volk. Van wie hebben ze dat geleerd? Om de godsdienst te misbruiken. Ik denk dat Jacob in een spiegel keek, of niet? toen hij het verhaal hoorde. Jongens die dan hun kans schoon zien en ingrijpen. Twee jongens die met hun zware ziegem ingaan en alle mannen uitmoorden, stad leeg plunderen, alle vrouwen en kinderen meenemen, het vee meenemen en dat tot hun eigendom maken. Ja, dat wordt natuurlijk bekend ook in Kanaan. En dan is in één keer al die rust waarmee Jacob dacht te kunnen beginnen in het beloofde land in één klap weg. Onrust, angst, onzekerheid. Jacob weet het niet meer. Hoe moet het nu? Is hij eindelijk naar Gods belofte en door Gods bevel in het beloofde land gekomen? Is het weer een ravage en chaos geworden? Niet door mensen van buiten, maar door je eigen kinderen. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente. Misschien dat ik er vanavond nog op terugkom. Maar let u er even op. We zagen gisteravond dat Jacob na Pniel geslagen is in zijn kracht. Strompelend door het leven verder moet. En als u hem dan eens volgt, ook in het verdere vervolg van Genesis, dan zullen we zien dat Jacob niet meer die streken van vroeger uithaalt. Bij zijn vader zoals hij dat deed en bij zijn schoonvader zoals hij dat deed. Hij is zichzelf in Pniel tegengekomen en met zichzelf omvergevallen. Maar het voorbeeld dat hij als vader gaf, is ondertussen overgenomen door zijn eigen kinderen. Het kwaad woekert dus verder. De lijn van de geslacht. En gaandeweg het vervolg van Jacobs leven binnen de grenzen van het beloofde land, komt Jacob steeds meer erachter dat die kinderen zijn kinderen zijn. Waarom gebeurt dit? En daar ligt wel een les voor ons ook met het oog op het jaar dat voor ons ligt. U en ik, we hebben verwachtingen van het jaar. Kijkt uit naar mooie momenten en zegeningen. En hopelijk zullen we die ook ontvangen. We mogen verwachtingen hebben. We mogen God bidden om zijn zegeningen en goede gaven. Maar wat is nu een goede gave wat de Heere geeft in de weg van het gebed? Luther gebruikt daarvoor een prachtig voorbeeld. Hij vergelijkt Gods zegening en goede gaven met een heerlijke taart. Luther was de man die van lekker eten hield en hij niet alleen. En hij zegt, let er maar eens op, als de Heer een goede gave geeft, dan is dat net als een heerlijke taart. Je eet ervan, je geniet ervan en plotseling bijt je op een klein kiezelsteentje. Nou kinderen, ik weet niet of je wel eens gebeten hebt op een steentje, maar dat doet zeer. En dan zegt Luther, waarom geeft God een taart met een kiezelsteentje? Om te voorkomen dat we al etend van die lekkere taart denken dat de hemel hier is. God geeft goede gaven om van het goede te genieten. En in het goede mengt God altijd kruis, verdriet en pijn. Om ons heimwee naar boven wakker te roepen. Dat is een van de eerste lijnen die in deze geschiedenis duidelijk wordt. Jacob is dan wel in het beloofde land, maar hij is nog niet thuis. Thuis is niet binnen de grenzen van het beloofde land. Thuis is Bethel, huis van God. Jacob heeft blijkbaar iets vergeten onderweg. Hoe dat gegaan is, nou, dat kunnen we invullen met allerlei dingen te denken. Hè. Nou ja, Jacob misschien met een opgroeiend gezin had niet zoveel haast en dacht op een gegeven moment, die omgeving van Sichem ziet er prachtig uit, waarom blijf ik hier niet wat langer? Weet u wat mij opvalt? Dat de Bijbelverschrijver eigenlijk helemaal geen verklaring geeft voor het feit dat Jacob daar blijft. Het is zo gegaan. Onopgemerkt. Misschien ook wel in het begin onopzettelijk. Zonder dat Jacob voor zichzelf had voorgenomen, als ik over die beek Jabok ben, die natuurlijke grens, en ik binnen het beloofde land Kanaan ben, sla ik eerst voor een tijdje mijn tent op bij Sichem. Kom ik een beetje op adem, kan ik wat meer van de omgeving genieten, mensen leren kennen in deze nieuwe streek en deze nieuwe cultuur, hun talen en hun gewoontes. Nee, het is zo gegaan. Onopgemerkt. Onopzettelijk. Onbedoeld. En toen gebeurde dat met die jongens. Was alles in rep en roer. En toen sprak God. Als genade gemeente. Niet alleen als God spreekt, maar in het bijzonder het moment waarop God spreekt. Als Jacob met zijn hele gezin en met zijn hele hebben en houden vast begint te lopen bij Sichem. Als Jacob weer bang wordt, eerst was hij bang voor Esau, maar nu is hij bang voor de wraak van de Kanaanieten. En als de burgers dat zullen horen, wat die jongens van hem hebben uitgehaald, dan zullen ze hun legers mobiliseren en zo meteen op die tenten van Jacob vallen en alles plat branden en leegroven en dat gezin om het leven brengen. En dan opeens klinkt daar dwars doorheen de stem van God die spreekt. Dat wens ik je nou ook toe in 2023. Ik wens je geen zorgen toe, maar zegeningen. Ik wens u geen verdriet, maar vreugde toe. Ik wens u geen kruis, maar de gekruisigde Christus toe. Maar ik hoop van harte dat op het moment als ons leven vast begint te lopen, misschien wel door bepaalde concrete omstandigheden en in één keer voor je gevoel het leven stilstaat en je geen kans meer opkomt. Dat je ook in het komende jaar mag ondervinden, het zij in de Bethelkerk, het zij nog hier in de Boaskerk. Toen sprak de Heer. Dat God spreekt. En let u er even op wat er gebeurt in die tent van Jacob. Wat een verschil met gisteravond. Als Jacob daar alleen bij de Jabok zit en die man op hem springt en die worsteling ontstaat, ontmoeten we een Jacob die langzaam maar zeker al zijn krachten begint te verliezen en daardoor in staat is om zijn handen te gaan vouwen en de Heere aan te lopen. Smeekt, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Maar hier in Genesis 34 en in Genesis 35, leest u even met me mee, de laatste slotvers. En als Jacob dan die jongens van hem te verantwoording roept, Simeon en Levi, ik zit in de slotversen van Genesis 34, dan zegt hij, gij hebt mij beroerd gemaakt, met stinkende onder de inwoners van dit land, onder de Kanaanieten en onder de Ferizieten. Ik ben weinig volk in getal, met andere woorden, ik kan nooit tegen die overmacht op. Zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En dan zeggen die jongens, zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Er ontstaat wel een verwijtend gesprek tussen vader en zoon. Maar ik ontmoet geen vader die tegen die jongens zegt, we gaan bidden. Het loopt niet alleen buiten vast tussen de familie van Jacob en de inwoners van het land. Jacob loopt ook met zijn gezin vast. En als dan opeens Genesis 35 begint met de woorden, daarna zei God, maak u op. Dan maakt dat het spreken van de Heere tot een des te groter wonder, toch? Dat betekent dat God niet afhankelijk is van de omstandigheden waarin wij zitten. maar dat God spreken tot ons de omstandigheden heiligt om ons afhankelijk te maken van Hem. Neem je dat mee in het komende jaar? Spreken van de Heere staat bijna altijd haaks op de omstandigheden van ons leven. Omdat God erboven staat en niet met handen en voeten gebonden is aan de situatie waarin wij zijn vastgelopen. Maar dat Hij in zijn soevereiniteit en vrijmacht in staat is om te spreken en al sprekend dat vastgelopen moment in het leven van Jacob te doorbreken. Tegelijkertijd is het de Heere die niet alleen dit bevel geeft, maar in dat bevel ook dezelfde blijkt te zijn. Kijkt u maar even met me mee, vers 1, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Als u de gang van de aartsvaders volgt, zo leest het Bijbelboek Genesis. En zeker op die momenten, als we weer in het beloofde land Kanaan zijn aangekomen, dan heb je regelmatig van die kruispunt in het leven van Abraham, Isaac en Jacob die gemarkeerd worden door een altaar. Zo'n kruispunt bijvoorbeeld was Jacob bij Peniel toen hij de oever weer over was gekomen en in het beloofde land stond, richtte hij een altaar op voor het aangezicht van de Heere en deed daar de belijdenis: de God van Israël is God. Toen Abraham voor het eerst zijn voetstappen zette in het beloofde land, is het eerste wat Abraham deed een altaar oprichten voor het aangezicht van de Heer. En te midden van al die heidense afgoderij te belijden: de Heere alleen is God. Regelmatig komt het voor dat de aartsvader zijn altaar opricht, omdat er aanleiding toe is. Maar dit is de enige keer in het hele Bijbelboek Genesis dat God bevelt om een altaar op te richten. En eigenlijk ligt in dat bevel van de Heere opgesloten de gelofte die Jacob jaren daarvoor al had gedaan, toen hij bij Bethel de Heere ontmoette. Toen in die nacht in Bethel de hemel open scheurde en Jacob van onderop naar boven keek, de sporten van die ladder, die trap met brede treden voor zich opzag doemen. De engelen kon volgen die van beneden naar boven klommen. En bovenop die ladder, op die brede trap, zag hij de troon van de Heere God. En hij hoorde die stem die tot hem zei: ik ben de Heere, de God van Abraham, Isaac en van u. Ik zal met u gaan, ik zal u behoeden, ik zal u beschermen, ik zal voorop gaan. En toen Jacob 's morgens vroeg wakker werd, zei hij het hardop in dat veld: gewis, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij legde daar een gelofte af voor het aangezicht van de Heere, dat wanneer God op zijn tijd en op zijn wijze Jacob weer terug zou brengen op diezelfde plek, hij voor de Heere een altaar zou oprichten. En nu is Jacob jaren later voor het eerst weer terug in het beloofde land. En hij richt geen altaar op, maar hij slaat zijn tent op bij Sichem. Hij loopt vast met zichzelf en met zijn gezin. En dan zit de Heere die voor het eerst en ook voor de laatste keer in het Bijbelboek Genesis tegen mens zegt: maak voor mij een altaar. Ik wil even op dit moment een paar lijnen trekken, gemeente. Allereerst maar even deze hele concrete lijn. De komende maanden leven we toe naar het moment dat we weer in Bethel kunnen kerken. Wat ga je daar doen? Ja, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat vind ik een rare vraag. Wat ga je? Nou ja, dan gaan we naar de kerk. Prachtig gebouw. Mooie zalen. Hopen daar nog jaren te kerk. Maar mag ik gewoon eens aan je vragen? Tussen het moment waarop je dat oude gebouw verlaten hebt, nu alweer even geleden, en het moment waar we allemaal naar uitkijken dat we weer onze vertrouwde plaats kunnen innemen in de kerkbuurt, Is daar dan helemaal niets gebeurd? Wat zijn nou de herinneringen aan de plek van daar, de kerkbuurt? Is dat alleen maar het vertrouwde gevoel? Zo halverwege de winkelstraat, als je even naar rechts kijkt, daar staat onze kerk. Of ligt er meer? Kun je ook zeggen, als je zo door de kerkbuurt fietst en je ziet daar die hekken nu staan en je ziet dat gebouw daar verrijzen, dat je tegen jezelf en misschien ook wel tegen de mensen om je heen mag zeggen, gewis, de Heere is aan deze plaats. Hier heeft God tot mijn ziel gesproken. Totaal onverwachts wellicht. Die ene kerkdienst, je kwam de dienst binnen met het idee, nou we gaan weer zitten en we zitten de dienst uit. Maar dat hemel open ging. Dat God sprak. En dat je verslagen en verwonderd, verootmoedigend en biddend de kerkbuurt verliet. En thuis kwam. Stil was geworden. Overrompeld werd door het woord en door het spreken van de Heere. Een plaats waar je voor het eerst de stem van de Heere mocht horen. Een plek waar je misschien voor het eerst ook de dood van Christus mocht verkondigen in het midden van de gemeente. Een plaats waar je soms al zingend de psalmen je hart vol zorg, angst en nood mocht leegzingen voor Gods aangezicht. Plek waar de Heere weer teerkost gaf voor onderweg. Plaats waar je herinneringen hebt aan het voorgeslacht. Waar je moeder of je vader de Heere mocht leren kennen. Waar je voor het eerst je grootvader of je grootmoeder misschien ook wel met een betraand gezicht. En dat zit hem dan niet eens in de tranen. Maar dat maakt je op jou als kind zoveel indruk voor het eerst aanzag gaan aan het heilig avondmaal. En je kende het verhaal daarachter. Nu zegt de Heere vanmorgen, terug naar Bethel en bouw een altaar. Een altaar? Wat is een altaar? Dat is geen monument. Een tegel in de wand waar een naam en een datum op staat. Maar een altaar is een plaats waar de levende God mensen wil ontmoeten. En van hart tot hen wil spreken. Door de rook van het offer heen. Door de rode waas van Christus bloed heen. Een plek waar de Heere wil onderhandelen met zielen. Een plaats waar de Heere zichzelf wil verheerlijken door zijn zoon weg te schenken in het hart van een zondaar. Een plek waar de Heere waar wil maken dat hij geen bedelaar alleen op de stoep laat staan, maar hem wil overladen met de goederen van het koninkrijk der hemelen. Een plaats waar de Heere een zonde die schuilt onder de geborgenheid van Gods vleugelen wil beschermen en hem of haar wil verzekeren van zijn zorg en van zijn trouw. Dat ligt achter dat bevel. God wil in het leven van Jacob en van zijn gezin een plek geven waar schuld wordt verzoend, waar zonde wordt vergeven, waar genade wordt verheerlijkt en waar hij zijn trouw wil bevestigen. Kijk gemeente, dat is denk ik de enige reden waarom we op deze nieuwjaarsmorgen ook met verwachting mogen toekijken, uit mogen zien naar de komende maanden. Dat in de vordering van de bouw, mag ik het even heel eenvoudig zo zeggen, ook de Heere steeds duidelijker wil maken, hier wil ik wonen. En hier is een plaats waar een altaar wordt opgericht. En waar mensen zoals Jacob mogen schuilen in de schaduw van het kruis en woorden van genade en van vergeving mogen horen. Let u er even op en als het laatste voor vanmorgen, hoe de Heere dat bevel ook laat verzekeren met zijn belofte. Kijk er maar mee, maak daar een altaar voor die God die u verscheen in Pniel. Een bijzondere moment van gisteravond. Dat moment waarop Jacob God mocht overwinnen. Door het geloof. Omdat hij krachteloos zonk op de belofte van God. En de Heere daarom ook toe moest geven, omdat hij klem werd gezegd met zijn eigen belofte. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Priel de plaats met bijzondere momenten en indruk. Nee, de Heere grijpt terug op Bethel. Het is misschien even ondeugend, gemeente, van mij wat ik nu zeg. En een goed verstaande begrijpt wat ik bedoel. Maar de Bijbel hecht dus meer waarde aan Bethel dan aan Peniel. We leven in een tijd waarin sommige predikanten zo hoog opgeven over een Peniel-ervaring. Nou, blijkbaar daar spreekt de Bijbel er iets anders over. Zonder Bethel geen Peniel. Zonder Bethel geen Peniel. Waarom grijpt God over Peniel, over Mahanaim, helemaal terug op Bethel? Omdat de Heere hier opnieuw Jacob moet in dezelfde omstandigheden als toen bij Bethel. Kijkt u maar even met me mee, zoals God dat zegt. Toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen was Jacob bang voor Esau. Esau haatte hem. Maar wanneer de Heere hier spreekt, tientallen jaren later, is Jacob weer bang. Niet voor Esau, want dat ligt recht, maar voor de Kanaan niet. Hij heeft die angst uitgesproken, we hebben dat net gelezen in de slotversen van het voorgaande hoofdstuk tegenover zijn zonen Simeon en Levi. De legers van de Kanaan niet te worden gemobiliseerd en ze zullen ons allemaal uitroeien. Er blijft niets van ons over. Heeft Jacob dan niets geleerd van wie de Heere is in de achterliggende jaren? Kan Jacob niet terugvallen op dat wat hij in Peniel heeft ondervonden toen God zich liet winnen, overwinnen door Jacob? Blijkbaar is Jacob nog steeds dezelfde, gemeente. Dat heeft mij ergens intens vertroost en ik hoop dat u die troost mag kennen of in het komende jaar ook mag ondervinden. Er hoeft in ons leven maar iets te gebeuren of niet en we liggen weer helemaal overhoop. En ook al mag je misschien al jarenlang de Heere kennen. Maar de angst wint het altijd van de bevinding. Wat stellen wij mensen eigenlijk voor? En als de Heere dan spreekt, opnieuw spreekt in het leven van Jacob, is God in het spreken verrassend nieuw. En tegelijkertijd ook zo vertrouwd dezelfde. Hij ontmoet Jacob in de andere omstandigheden als Jacob. Bang. Vlucht. Wegwezen. Kunnen geen kant meer op. De Kanaan niet. En de Heere komt dan over in het leven van Jacob door te zeggen: ik ben de God van Bethel. Wat heb ik toen ook alweer tegen je gezegd? Ik zal u behoeden. Ik zal u beschermen. Ik zal met u gaan. Ik zal u geleiden. Ik zal u brengen waar ik u wil hebben. De Heere spreekt dan niet tot Jacob in verwijtende zin. Jacob, heb je dat nog niet ondervonden? Je hebt zoveel al meegemaakt onderweg door het leven. Je weet toch wie ik ben bij bevinding. Ik heb zo vaak mijn trouw verzekerd in je leven. Maar dan komt God hier in het spreken tot Jacob als de God van Bethel in een totaal nieuwe omstandigheden. En vangt hij Jacob op voor wiens gevoel alles onder zijn voeten is weggeslagen. Met de armen van zijn zorg en van zijn belofte. Ik ben die God die aan u verschenen is toen je daar in Bethel was. Kijk, gemeente, die belofte mag meegaan ook in het jaar dat voor ons ligt. De Heere blijft dezelfde. En of je de Heere nog niet kent op dit moment, of pas geleden mag kennen, of al jaren mag kennen. Eén ding wil ik je vanmorgen vanuit het woord meegeven, dat de Heere dus raad weet met mensen die bang zijn, zoals Jacob. Een man waar je toch tegenop begint te kijken, of niet? Peniel. Zoveel van de Heere geleerd. En als deze man dan in één keer omver tuimelt en geen kant meer op kan, dan is het de Heere die zegt, Jacob, ik ben toen verschenen in Bethel. Ik ben dezelfde. Mag ik dat zo eens wat uitwerken, gemeente, aan het einde van de preek? Is dat ook niet wat ons ten diepste bindt aan die plaats in de kerkbuurt? Als je door genade de Heere mag kennen en mag weten van Gods trouw, zo vaak kwam de Heere misschien wel over op die vertrouwde plek. En gelukkig is dat in de tussenliggende periode hier in de Boasgemeente ook meerdere keren geweest. Maar de herinneringen binden ons wel aan die plek, of niet? En wat was dat toen de Heere overkwam? Was dat niet vaak in situaties dat je geen kant meer op kon? Als je soms de kerk binnenkwam lopen met een gebed, Heer, ik weet het niet meer. Mag er een woordje voor me bij zijn? En dat God sprak, zo verrassend nieuw. Maar dat was ook zo vertrouwd, toch? Hij was dezelfde. Daar hebben we toch heimwee naar, gemeente. Naar de God van Bethel. En dan valt dat mooie kerkgebouw wat langzaam maar zeker voor onze ogen begint te verrijzen. Wat indruk maakt, ook op de mensen hier in Sliedrecht. Ik merk dat ook aan mensen die me aanklampen. Bent u de dominee van de Bethelkerk? Wat een prachtig kerkgebouw. Dat is mooi om te horen, toch? Er zijn ook wel eens andere dingen over onze gemeente gezegd. Maar dat is ten diepste wat ons toch bindt aan die plaats. De God van Bethel. En wat is het dan groot als je door genade mag zeggen, kijk, daar en toen verscheen de Heere aan mij. Daarom kijk ik uit naar die plek. Die zo vertrouwd is. Omdat God daar sprak tot mijn ziel. En tegelijkertijd, gemeente, juist in de richting van u die de Heere nog niet kent. De Heere wil werken. Kijk eens in het leven van Jacob. Als we Jacobs geschiedenis volgen, dan maakt het de man er niet beter op, vindt u niet? We krijgen niet het idee dat Jacob naar Peniel steeds heiliger en volmaakter begint te worden. Integendeel. Als u de gang van Jacob volgt door het einde, tot aan het einde van zijn leven, dan ontmoet hem uiteindelijk buiten Kanaan op een sterfbed in Egypte. En wat heeft hij dan nog over? Dan staat hij oog in oog met zijn zonen, bijvoorbeeld met Dan, en dan komt hij terug op zijn eigen verleden. Hij ziet in zijn kind zijn eigen verleden langskomen. Dan is een slang. En hij ziet Lim, Simeon en Levi. En hij zegt vanaf dat sterfbed, herinnert hij nog aan de situatie van Sichem, die wraak, de bloedlust. En wat houdt de man over? Alleen maar het gebed op uw zaligheid wacht ik, Heer. Maar hij houdt God over. De God van Jacob. Die zaligheid wil wegschenken. Om niet. Die bij het altaar Jacob van zijn liefde en trouw wil verzekeren. Die in het leven van Jacob wil laten schitteren. Wat echte liefde is. De liefde van God. En die liefde is alleen maar te bewonderen, gemeente. Die is niet te bevatten. En dan mag ik je vanmorgen ook aan het begin van dit nieuwe jaar aanbieden. Onderweg naar Bethel. Onderweg naar een altaar waar de Heere wil verschijnen, waar hij ook tot jou wil spreken, terwijl op dit moment misschien er helemaal niets is in je hart dat uitgaat naar hem. Maar ik mag dat doen vanuit de wetenschap dat God raad weet met Jacob, dus ook met jou. En dat hij ook met het oog op jou die plaats daar aan de kerkbuurt wil laten oprijzen. Omdat hij jou in de ogen wil zien. En jouw leven wil overzien. En dat leven wil bedekken met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Opdat we door genade mogen zeggen, samen met Jacob, Abraham, Isaac, ja, al die Bijbelheiligen. Gewis, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Amen.